Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade en vrede zij u van hem, die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 123, de versen 1 en 2. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En het tweede vers, geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Psalm 123, de versen 1 en 2. Gemeente, als we zo samenkomen in de middagdienst, dan belijden wij ons geloof. En daarna zingen wij op Psalm 85 en dan van het vierde vers. En de schriftlezing die daarna zal geschieden is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. En dan het vers 8b. Lucas 13 vers 8b zal dan de tekst voor de preek vormen. Dus we doen eerst belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Zingen uit Psalm 85 vers 4 en lezen Lucas 13 vers 1 tot en met 9.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En er waren te diezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaar zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaar zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis. Een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog 1 jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.
De tekst voor de preek is Lucas 13, vers 8b. Heren, laat hem ook nog 1 jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. De gemeente, er zal nu gecollecteerd worden en we zingen op Psalm 25, de versen 3 en 4. Psalm 25, vers 3 en 4 en er zal gecollecteerd worden. Gemeente, straks na het amen van de preek zingen we uit Psalm 1, de versen 1 en 2. En de tekst voor de preek is in Lucas 13, vers 8b. Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Gemeente, jongens en meisjes, misschien heb je bij jezelf wel eens gedacht, ik zou wel eens een keer een vraag willen stellen aan onze koning, aan koning Willem-Alexander. Zou dat kunnen? Denk je dat je misschien zo de telefoon kunt pakken en het nummer kunt draaien en dat je dan direct onmiddellijk Willem-Alexander aan de lijn zou krijgen? Of kan dat zo niet? Nee, als wij de koning willen spreken, dan zullen we eerst een verzoek moeten indienen. Dan zullen we iemand moeten kennen die aan het hof bekend is. Dan moeten we daar een verzoek indienen met onze vraag. En degene die aan het hof werkzaam is, die zal eerst die vraag gaan beoordelen en kijken of die wel terecht is, die vraag. Of er wel een vraag is die doorgespeeld moet worden naar de koning. En die zal uiteindelijk ook de verzoek aan de koning voorleggen. En dan zul je misschien gebeld worden of dat je bij hem op bezoek mag. Maar gaat het nu ook zo met die grote koning? De koning der koning die in de hemel zijn troon heeft waar hij zit. Moeten wij als van die koning iets willen vragen wat we bidden noemen? Als we gaan bidden tot die koning, moeten we dan eerst allerlei procedures volgen? Moeten we dan via iemand een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de troon van genade? Nee, beslist niet. Als we aan onze koning eens willen vragen, dan gaat het niet zomaar. En ik verwacht niet dat er veel mensen van ons een keer met de koning gesproken hebben op die manier. Niet iedereen heeft toegang. Maar als we dan God iets willen vragen, dan hebben wij allemaal, niemand van ons uitgezonderd, van de belangrijkste, tot de eenvoudigste, van de oudste tot de jongste toe. Als wij onze handen vouwen, dan hebben we vrije toegang tot de troon van genade. Niet omdat wij dat verdienden, maar enkel uit genade. Want vooral in de Hebreeënbrief wordt dat zo duidelijk gezegd. Er is een vrije toegang tot de troon van genade. Omdat de Heer Jezus daar verzoening heeft gedaan met zijn eigen bloed. Door zijn lijden en sterven is er een toegang tot de troon van genade. En dan staat er in Hebreeën 10 vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van de Heer Jezus Christus. Mogen komen tot de troon van genade, omdat hij die weg gebaand heeft. We mogen altijd bidden. Maar als we nu deze gelijkenis lezen, dan wordt er net iets anders gezegd. Niet dat wij de toegang hebben tot die troon van genade, niet dat wij bidden, maar dat iemand anders bidt. Want in deze gelijkenis gaat het om een onvruchtbare vijgenboom. Een vijgenboom die geen vruchten van zichzelf heeft. Een vijgenboom die niet eens wil, die niet eens kan bidden. Maar er is iemand anders die bidt voor deze onvruchtbare vijgenboom. En dat is ook het thema van de preek. Voorbeden voor een onvruchtbare vijgenboom. En als eerste denken we dan na dat die voorbeden een pleiten is op Gods geduld. En vervolgens dat die voorbeden een gebed is om Gods genade. Voorbeden voor een onvruchtbare vijgenboom is een pleiten op Gods geduld en is een gebed om Gods genade. Als de Heer Jezus zo'n gelijkenis vertelt, dan moeten we altijd goed opletten waarom de Heer Jezus zo'n gelijkenis vertelt. Het is dan ook altijd goed om als we de Bijbel lezen dat we ons niet concentreren op een paar versen of op één vers of een klein stukje, maar dat we altijd ook kijken in welke context staat zo'n gedeelte. Nou, deze gelijkenis heeft een aanleiding. Bladert u maar eens met me mee. Het begint in hoofdstuk 11 al. Als we aan het begin van hoofdstuk 11 kijken, dan zijn er de discipelen die vragen aan de Heer Jezus: Heere, wilt u ons leren bidden? En dan leert de Heer Jezus hen dat welbekende gebed: Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan wijst de Heer Jezus zijn discipelen op dat ze hem mogen aanspreken als Vader. En dan daarna laat de Heer Jezus zien hoe die Vader nu in het gebed met zijn kinderen omgaat. En dan met name dat dertiende vers. Lees dat maar eens met me mee. Lucas 11 vers 13. Daar zegt de Heer Jezus: Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal mijn hemelse Vader de Heilige Geest geven die hem erom bidden. En dan gaat het verder en dan doet de Heer Jezus een wonder. Hij werpt een duivel uit die stom was. En die stomme sprak. En dan zeggen de Farizeeën: ja, de Heer Jezus die doet dat niet in eigen kracht. Dat doet hij in de kracht van de Satan, de kracht van Beelzebul. En als de Farizeeën dat zeggen, dan gaat de Heer Jezus in gesprek met de scharen, met de Farizeeën ook. En er zijn heel veel dingen die je dan noemt. Het teken van Jona wordt genoemd in vers 29. De koningin van Seba die zal opstaan om te oordelen tegen dit verdraaide, verkeerde geslacht in vers 31. Hij spreekt het wee uit over de Farizeeën vanaf vers 37. Over die rijke dwaas die zijn geluk in de bezittingen van deze wereld zoekt. Hij spoort hem in vers 12, in hoofdstuk 12 ook aan om waakzaam te zijn. Want de tijd die dringt, zegt de Heer Jezus. Let op wat er gebeurt. En als die Jezus dan zo ons gesprek is met de scharen, dan komen we in het begin van hoofdstuk 13 aan. Er is een man die aandachtig geluisterd heeft naar de Heer Jezus. En dan zegt u op een gegeven moment tegen de Heer Jezus: ja, oké, maar hoe zit dat nu eigenlijk met die mannen, die vijf Galileese mannen die in de tempel kwamen en gedood werden door Pilatus? En hun bloed werden vermengd met het offer wat ze brachten. De Heer Jezus die kent die man en die vraagt aan die man: wat denk je nu? Denk je nu dat die mannen nu meer zondaar waren dan wij, dan jullie zijn? Het is eigenlijk een vraag die bij ons ook niet zo vreemd is. Want toen in nieuwjaarsnacht die aanslag in Istanbul was, in die nachtclub, waar 39 mensen gedood werden, en dat die aanslag opgeëist werd door de Islamitische Staat, toen zei de Islamitische Staat: er is een heldhaftige soldaat geweest van de kalifaat die aanslag gepleegd heeft, en die heeft tegen de christenen een aanslag beraad. Christenen die een feestdag van de afvalligen vierden. Toen ik dat hoorde, toen dacht ik bij mezelf: christenen? In die nachtclub? Kan niet. In zo'n nachtclub zitten geen christenen. Een christen leeft zich niet midden in de nacht uit in de zon. En dan moeten we gelijk oppassen. Om niet al verder te denderen met onze gedachten. Dat die mensen daar gestorven zijn in hun zon. Vanwege hun zon. Want de Heer Jezus die zegt het zo duidelijk. Het is niet van belang of dat nu kwam door hun zonde. Nee, het gaat over u, het gaat over jou. Want als u zich niet bekeert, dan zullen jullie net zo vergaan, zegt de Heer Jezus. Wij hebben zo snel de neiging om te denken dat als wij hier in de kerk zitten, als we ons aan de regels van het christelijk geloof houden, dat we dan beter zijn. Maar we moeten altijd bewust zijn. Zonder het bloed van de Heer Jezus Christus zijn al onze werken, hoe goed die ook zijn, stinkende vruchten die we voortbrengen tot onze eigen eer. En zo komt de Heer Jezus deze middag bij u en bij jou. En hij zegt: als u zich niet bekeert, als u zich niet bekeert tot de Heer, dan zal het u net zo vergaan. Misschien niet door geweld of door een ongeluk. En we zijn zo bang voor aanslagen. Maar als dat niet gebeurt, zal er eens een moment aanbreken dat we sterven. Dat ons leven ten einde is. En dan vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. Die van die onvruchtbare vijgenboom. Hij zegt, iemand die had een wijngaard. En in die wijngaard was nog een stukje grond over waar hij dus een vijgenboom geplant heeft. Zo tussen al die druivenstokken in was er nog plaats die onbenut was. En op die plaats heeft die eigenaar een vijgenboom geplant. Een vijgenboom die op de beste grond geplant was. Want de vijgenboom, die kon je feitelijk gezien overal in het land Israël wel planten. Hij groeide overal wel. Maar als je nu wijnstok wilde planten, een wijngaard wilde aanleggen, dan zocht je een stuk grond op, die hele goede grond, dat die er geschikt voor was. En de vijgenboom, die heeft niet zo heel veel zorgen nodig, maar een wijnstok heeft veel zorgen nodig. En zo was deze vijgenboom feitelijk gezien op de beste plek neergezet. Midden tussen een wijngaard, op de beste grond, met de beste zorgen ook. Want die wijngaard neer nam in dezelfde vaart van de zorg voor die wijnstok ook de zorg voor die vijgenboom over. Die eigenaar van die wijngaard, die heeft echt plezier in zijn wijngaard. Telkens gaat hij er naartoe. En overlegt hij met die wijngaardenier wat er gebeuren moet. Het is voor hem geen investering die je op afstand ziet waar hij er nog geweest is. En alleen de cijfers ziet van oké, het gaat goed of het gaat niet goed. Nee, hij geniet ervan. Hij komt telkens in die wijngaard om te zien hoe het gaat. Om te zien hoe die druiventrossen groeien, hoe die ontwikkelen, hoe die van kleur verschieten. En zo gaat hij ook elke keer naar die vijgenboom. Hij duwt de bladeren opzij om te kijken of hij vruchten ziet. Telkens weer is hij teleurgesteld. En als er dan 3 jaar verstreken zijn, 3 jaar van teleurstelling, dan zegt die eigenaar tegen de wijngaardenier, hak hem maar om. Verbrand hem maar, want die beslaat onnut de aarde. Maar die wijngaardenier, die van zijn vak houdt, die vol liefde ook zorgt voor die wijngaard, die is ontzet bij het horen van deze woorden. En dan zegt hij ook, Heere, laat hem ook nog dit jaar. En dan moet je eens opletten hoe dat in vers 9 dan staat. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. En dan moet je opletten, dat laat hem staan staat in uw Bijbel schuin gedrukt. Want die woorden die laat hem staan zijn er dan toegevoegd. In het Grieks staan die woorden er niet. In de oorspronkelijke taal wordt die zin dus niet afgemaakt. Het is net alsof de Heer Jezus in die gelijkenis die hij vertelt, ook bewust dat afkapt. Heere, laat hem ook nog dit jaar staan, en indien hij vrucht zal voortbrengen. En dan is het net alsof de Heer Jezus van emotie niet verder kan. Omdat hij dan aan de ene kant weet hoe graag zijn vader vruchten ziet bij die vijgenboom. En aan de andere kant ook. Omdat hij de diepe realiteit weet van wat hij verder zal zeggen. Heer, laat hem ook nog dit jaar en indien hij vruchten zal voortbrengen. En indien niet, zult u hem hier maar niet, zult u hem namaals uithouden. De betekenis van deze gelijkenis, die voelen we wel aan. Het gaat niet over een boom, maar het gaat over u, het gaat over jou. En niet alleen over ons, maar ook de Israëlieten die rondom de Heer Jezus stonden, die gelijkenis hoorden, die hoorden onmiddellijk in die gelijkenis dat het ging over hen. Want de profeten in het Oude Testament, die hadden de volk Israël al zo vaak vergeleken met een vijgenboom, met een wijnstok, met een wijngaard die onvruchtbaar was of stinkende vruchten voortbracht. Dus de omstanders toen de Heer Jezus sprak, wisten onmiddellijk dat de Heer Jezus toen sprak over het verbondsvolk. En we kennen de geschiedenis van het Oude Testament. Als we dan zien hoeveel geduld God met het volk in het Oude Testament gehad heeft. Vanaf het allereerste begin, toen hij het volk uit Egypte geleid heeft, heeft het volk God getergd. Door hun wantrouwen, door hun ongeloof, door hun ontrouw, door hun zonde, door hun afgodendienst. En God heeft eeuwenlang zijn volk omringd met zijn verbondstrouw, met zijn liefde. Geduldig als een vader heeft hij de afdwalingen verdragen. Hen gestraft om ze weer terug te brengen. Profeten gezonden, wonderen gedaan om het volk dat steeds weer afdwaalde terug te brengen. En met deze gelijkenis laat de Heer Jezus zien aan het volk Israël hoe langmoedig de Heer is. Want zelfs als de maat vol is, 3 jaar lang heeft de Heer naar vrucht gezocht. Zelfs nu de maat vol is, mag die wijngaardenier nog pleiten op Gods geduld. 3, het getal van de volheid. 3 maal is scheepsrecht, zeggen wij. Maar de Heer gaat nog een stap verder. Laat hem ook nog dit jaar, na 3 jaar nog 1 jaar. Het geeft het geduld van God aan. Maar tegelijkertijd, het wordt nog 1 jaar, geeft ook een tijdslimiet aan. Want er komt een moment dat dat jaar om is. Die extra tijd die gegeven is, dat die extra tijd ook om is. Geduld van God met zijn volk is zo vaak op de proef gesteld in het Oude Testament. Totdat God, bij wijze van spreken, niets anders kon dan Jeruzalem laten verwoesten en het volk naar Babel weg laten voeren. Uit het volk weer teruggebracht. Maar nadat de Heer Jezus deze gelijkenis tegen de Israëlieten, tegen de Joden vertelt, verwerpen ze de Heer Jezus als de Messias. Laten ze hem kruisigen. En daarna wordt Jeruzalem weer verwoest. Het volk verstrooid in de diaspora. Over de hele wereld verspreid. Ze hebben de Heer Jezus verworpen. Maar het is nu. Op dit moment. Alweer voor de 3e keer dat de Heer zijn volk teruggebracht heeft. Want volgend jaar, 14 mei 2018, is dat weer 70 jaar geleden dat God zijn volk weer in het beloofde land teruggebracht heeft. Al 3 keer heeft God zijn volk in het beloofde land gebracht. De 1e keer onder leiding van Jozua. De 2e keer onder leiding van Zerubabel. En de 3e keer onder leiding van David ben Gurion. Zoveel genade. Zoveel genade voor zijn verbondsvolk. Zoveel trouw van God ook. Zoveel werk aan een onvruchtbare vijgenboom. Want dat volk dat erkent de Heer Jezus nog steeds niet als de Messias. Nog steeds dwalen ze van de Heer Jezus af. En herkennen ze in hem niet de God van Israël. Ze dwalen, gaan eigen wegen. En willen in eigen kracht hun land in stand houden. Hoe zal het verder gaan met dat volk? We weten het niet precies. Maar er komt een moment dat de maat vol is. Ook in onze tijd. En zien we het niet de laatste tientallen jaren dat eigenlijk de steun voor Israël. Zelfs de landen die Israël onvoorwaardelijk steunden, dat die langzaam van positie veranderen en hun handen ervan aftrekken. Ook Nederland trekt zijn handen af van Israël. Het zal voor Israël een zeer moeilijke tijd komen. Ze zullen alleen komen te staan. En hoe het zal gaan, we weten het niet. Maar 1 ding is zeker. En dat mogen we ook zien vanuit deze gelijkenis. Dat dit volk een wijngaardenier heeft. Die voor hen bidt. De wijngaardenier die ze zelf verworpen hebben. De Heer Jezus Christus. Die voor dat volk bidt. Die pleit op Gods geduld. Want we mogen ook toch ook vanuit het Gods woord weten. Dat de Joden eens de Heer Jezus zullen erkennen als de Messias. Ze hem zullen aannemen als hun verlosser en koning. Dat is de eerste boodschap die er in deze gelijkenis ligt. Maar toen de Heilige Geest is uitgestort op het Pinksterfeest, toen mocht dat evangelie van de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus, van de vergeving van de zonden, verkondigd worden zonder onderscheid aan Jood en Heiden over het rond van de hele wereld. En zo mag ook deze middag datzelfde evangelie in uw en jouw oren klinken. We zijn in de beste grond geplant. Want kijk maar eens terug in uw leven. Hoeveel zorg heeft de Heer al aan u besteed? Hoe lang zit u al onder de verkondiging van het evangelie? En mag u het telkens weer horen? Wie de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie op hem vertrouwt, die zal ontvangen vergeving van de zonden en vernieuwing van het leven. Hoe vaak heeft u die boodschap al gehoord? De boodschap van vergeving van de zonden. Of heeft u die boodschap niet nodig? Schuift u die boodschap telkens opzij? Omdat u de noodzaak er niet van voelt. Omdat u eigenlijk zo graag doorgaat met uw eigen leven. Nu nog niet. Ik wil nog genieten van het leven. Nee, dit jaar nog niet. Misschien volgend jaar, misschien later. Maar weet u zeker dat er een later zal komen? Afgelopen week is er een meisje van 4 jaar overleden. Heel plotseling. Een maand geleden een meisje van 8. En hoe oud ben jij? Hoe oud bent u? Hoeveel tijd heeft u nog? De Heer Jezus noemt in deze gelijkenis een tijd van Gods geduld. En tijd is eindig. Hoe lang die ook zal duren. Maar stelt u voor dat u zich nu weet dat u nog 50 jaar zult leven. Dan zal er op een gegeven moment ook een eind komen aan die 50 jaar. Maar wie weet dat we de 50 jaar zullen halen? Wie garandeert mij dat ik straks deze kerk lopend zal verlaten? Wie garandeert ons dat we de avond zullen halen? Elk moment kunnen we sterven. Elk moment kan onze tijd voorbij zijn. En eens komt er een moment dat dan uw tijd voorbij zal zijn. En geef dan eens eerlijk antwoord. Als nu, op dit moment, uw tijd voorbij is. Waar bent u dan? Waar zult u dan zijn? Nu laat de Heer Jezus dit evangelie nog verkondigen, dat er een wijngaardenier is die pleit op Gods geduld, die bidt ook om Gods genade. En dat is onze tweede gedachte. Een voorbeden voor een onvruchtbare vijgenboom is ook een gebed om genade. Wat heeft u dat nodig, dat gebed om genade? Hoe lang dat evangelie ook in uw leven geklonken heeft. Heeft u genade nodig? De evangelie van vrije genade, enkel en alleen door het werk van de Heer Jezus Christus, mag telkens weer klinken. En elke keer als u het hoort, wat is dan uw reactie? Nee, niet voor mij, niet voor mij. Het kan niet voor mij. Toch zit u hier in de kerk. En ik ga ervan uit dat u thuis ook uw handen vouwt en bidt. Dat u bidt om genade. En u ontvangt het niet. Hoe kan dat? Is het misschien omdat u God niet vertrouwt? Dat u wel bidt, maar er gewoon niet op rekent dat u het ontvangen zult? Dat u telkens dat evangelie van vrije genade van u afschuift en u bidden? Ja, we vragen erom. Maar willen we het wel echt ontvangen? Is het bidden dan misschien niet meer dan een vorm om daarin juist God de schuld te geven? Ik heb er toch om gebeden? En ik denk niet dat we het hardop zullen uitspreken, maar er ligt dan wel in. Dat we dan ook zeggen, maar God wil het niet geven. En we hebben een uitvlucht, bekering is het werk van de Heilige Geest. Iets waar u volkomen gelijk in heeft. Je kan er toch zelf niets aan doen? Inderdaad niet. Maar heeft u dan ook gelet op die woorden die de Heer Jezus gezegd heeft? Die tekst die we in het begin gelezen hebben uit Lucas 11 vers 13. Lees hem nog maar eens. Waar de Heer Jezus zelf zegt, indien dan gij die boosheid. Weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal die hemelse Vader in de hemel de Heilige Geest geven die hem daarom bidden? Of gelooft u dat niet? Wantrouwt u de woorden van de Heer Jezus Christus? Want met name deze tekst, Lucas 11 vers 13, is geen tekst van Lucas. Het is geen tekst van Paulus, of van een profeet, of wat voor mens dan ook, geleid door de Heilige Geest. Nee, het is een tekst van de Heer Jezus Christus zelf. Iemand die in de schoot van de Vader zit, die ons de Vader openbaart, die zegt deze tekst tegen ons. Dat feit, dat de Vader in de hemel de Heilige Geest zal geven die hem erom bidden, heeft de Heer Jezus niet overgelaten om dat te vertellen door mensen. Dat heeft hij zelf verteld, zodat niemand van ons eraan twijfelen mag of deze tekst is ja en amen in de Heer Jezus Christus. Wij kunnen ons op grond van Gods woord niet beroepen. Onze onmacht. Want God heeft in de Heer Jezus Christus, God heeft in de Heilige Geest alle mogelijkheid gegeven. Aan God ligt het niet als u onbekeerd verder leeft. Aan God ligt het niet als we deze tekst opzij schuiven. En van deze tekst zeggen, God wil het mij niet geven. Zijn we net als die fariseeën, die het werk van de Heer Jezus toeschrijven aan de duivel. Aan Beelzebul. Of als die man die meende dat hij recht stond. Dat hij onschuldig was en vroeg of die Galileërs zondags waren, omdat ze door Pilatus vermoord waren. Wij hebben zo de neiging om naar anderen te kijken, ja, om zelfs God de schuld te geven. Terwijl God ons zo ontzettend veel gegeven heeft. Hij heeft zoveel geduld, hij heeft zoveel werk aan die vijgenboom. Een voorbeden van die wijngaardenier is ook een gebed om genade. Want die vijgenboom die geplant is, in deze gelijkenis brengt die geen vruchten voort. Maar als wij onszelf onderzoeken op vruchten, dan komen we wel degelijk vruchten tegen. Maar niet vruchten van God, maar juist vruchten van vijandschap. Onze onvruchtbaarheid is niet een passieve onvruchtbaarheid, dat we daar staan en bladeren voortbrengen en vervolgens er niets aan kunnen doen. Nee, onze onvruchtbaarheid is een actieve onvruchtbaarheid in vijandschap tegen het evangelie, in vijandschap tegen God. En daarom is deze voorbeden van die wijngaardenier ook een gebed om genade. En misschien worstelt u echt met die vraag, Heere, hoe moet ik nu die genade ontvangen? En worstelt u ook met uw twijfels met betrekking tot het evangelie? Is het ook voor mij? Dat u worstelt met het ongeloof. Dat we worstelen juist met het arglistige hart van ons. Dat als een blok aan mijn been zit om alleen vanuit genade te kunnen leven. Voorbeden is ook een gebed om genade. Laat hem ook nog dit jaar. Totdat ik om hem gegraven zal hebben en mest gelegd zal hebben. En wie is die wijngaardenier dan die hier bidt? Is het niet de Heer Jezus Christus zelf? De Heer Jezus die op dit moment aan de rechterhand van God in de hemel is. Die dagelijks bidt. Is het geen ontroerende gedachte? Dat moment dat u hier in de kerk zit. Dat de Heer Jezus in de hemel zit. Die dag en nacht voor de troon van God staat. En dat hij bidt. Ja, dat de Heer Jezus op dit moment bidt. Om de bekering van zondaren. Om het effect van de prediking van het evangelie. We mogen dat weten uit Johannes 17 uit het hoge priesterlijke gebed. Dat de Heer Jezus toen hij samen met zijn discipelen bad. Op het moment dat hij afscheid van hen nam en op pad ging naar Gethsemane. Dat hij Jezus toen bad. Ik bid niet voor de wereld. Maar alleen voor hen die u mij gegeven heeft. Voor die 12 discipelen. En elke een tijdje later, een paar versen verderop, zegt hij dan. Ik bid ook voor diegenen. Die door hun de prediking van het evangelie in mij zullen geloven. De Heere Jezus bidt. Bidt op het effect, op de werking van de verkondiging van het evangelie. De Heere Jezus bidt op dit moment voor u, voor jou. Nu je het evangelie hoort. Of je dat nu op zit te wachten of niet. Maar u hoort het evangelie en de Heere Jezus bidt voor u, voor jou. En waarom bidt hij? Opdat je je zult bekeren. En bij hem de toevlucht zult zoeken. Om vruchten te dragen tot eer van God. Want dat is het doel wat God ons geschapen heeft. Om vruchten te dragen tot eer van onze hemelse Vader. Moet u van uzelf zeggen. Dat u onnut de aarde beslaat. En geen vruchten draagt. Bedenk dan deze gelijkenis uit de mond van de Heer Jezus. Dat hij voor u, voor jou bidt. Hij pleit op Gods geduld. Laat hem ook nog dit jaar. En wat is dan uw reactie als u dat hoort? Nog een jaar. Is het dan uw reactie in de zin van... Gelukkig, nog een jaar. Om dat jaar weer door te brengen op de manier zoals je het afgelopen jaar doorgebracht hebt. Want de tijd die God ons geeft, geeft hij ons niet om die door te brengen in de zonde. Maar juist omdat we van het allereerste moment van het jaar wat God ons geeft, dat we dan hem zullen zoeken. Om hem te dienen, om vruchten te dragen tot zijn eer. Dat we ons zouden bekeren en ons wenden tot die grote voorbidder in de hemel, de Heer Jezus Christus. En hij bidt. En omdat hij bidt, mogen wij ook bidden, kunnen wij ook bidden om de genade van God. Want de eerste vrucht in het werk van een kind van God, is dat we gaan bidden. Toen Paulus op de reis naar Damascus door de Heer Jezus stilgezet was. Toen zei de Heer tegen Ananias, ga naar Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. Hij bad. Omdat de Heer Jezus hem opgezocht had en voor hem gebeden had. Want die wijngaardenier is als eerste de grote voorbidder, de Heer Jezus Christus, bidden. Bidden is ook dan de eerste vrucht die we ontvangen. Bidden is dan ook een vrucht die we ons hele leven zullen dragen. Bid zonder ophouden, zegt Paulus. Een gebed wat we ook nodig hebben voor elkaar. Paulus vraagt in 1 Thessalonicenzen 5, broeders, bid voor ons. opdat het evangelie voortgang zal hebben. En zo maakte de Heer Jezus ook al zijn kinderen een voorbidder op deze aarde. Dat we ook als kind van God mogen pleiten op Gods geduld om te bidden, ook om Gods genade. Want als we ons leven niet zouden overzien en God zou bij ons langskomen om vruchten te zoeken, wat zou hij dan vinden? Welke vruchten vindt hij bij mij? Misschien wat kleine stinkende vruchten tot mijn eigen eer. Maar kind van God, mag u dan ook getuigen van het werk wat God in uw leven gedaan heeft. U mag zeggen, Heer, ik mag ook vruchten zien die u zelf in mijn leven gewerkt heeft. Vruchten door het werk van de Heilige Geest. Een biddend leven. Een pleitend leven op het geduld van God. Biddend om genade. Dat is toch het leven van een kind van God. Dat is toch de vrucht van het ware geloof, dat we een biddend leven hebben. Bidden. Een voorbidder zijn. Niet alleen voor jezelf bidden, maar juist ook voor anderen. Een taak die met name gegeven is, ook aan het ambt. Aan die van predikant, ouderling en diaken. En broeders, wat schieten we daarin dan vaak tekort? Als we op huisbezoek gaan. Voor mensen die diaconale zorg verlenen. Dat doen we zoveel. We doen heel veel. Maar we schieten zo vaak tekort. Hoe vaak bidden we niet? Hoe vaak is bidden niet een sluitpost ook op onze agenda? Hoe zit het met onze voorbeden? John Owen heeft gezegd van het ambt. Dat juist de specifieke, de voornaamste taak van het ambt is om voorbidder te zijn voor de gemeente die onder uw verantwoordelijkheid gesteld is. Zijn er zo van die biddende ambtsdragers in de Ebenezer Kerk? Die pleiten voor de gemeente. Bidden om geduld van God. Bidden ook om zelf een voorbidder te mogen zijn. Om te putten uit die bron. Omdat juist die bron de vruchten zal geven van ons ambtelijk werk. We hebben het zo vaak zo druk. Het is een uitspraak van Luther. Hij zegt, als ik het druk heb en de minste tijd heb, dan sta ik juist eerder op, niet om mijn werk te doen, maar juist om te bidden. Langer te bidden dan normaal. Zullen we dan ook als ambtsdrager juist ons toeleggen op die primaire taak die wij ontvangen hebben, bidden. En ook echt tijd maken ervoor. Ik weet van een kerkenraad die één keer in de maand samenkomt. Naast de andere vergaderingen om samen te bidden. Bidden voor die dingen die we niet in de voorbeden kunnen noemen. Die niemand mag weten, maar die wel bij het ambt bekend is. Te bidden voor de troon van genade. Zult u er tijd voor vrijmaken? Jullie gaan als koppels op pad. Dus misschien is het goed om ook een huisbezoek over te slaan. En samen dan gewoon een moment te zoeken om te bidden. Om te bidden. Om voorbidden te zijn voor de wijk die u van de Heere ontvangen heeft. Een gemeente. De Heer Jezus is onze grote voorbidder. Zijn bidden is volmaakt. Het bidden van ons als ambtsbroeders, is onvolmaakt en met zonde bevlekt. Onze mond kan soms gesnoerd zijn door onze eigen zonde, twijfel en ongeloof. Gesnoerd zijn door de druk van het werk in de gemeente, door de verwachting dat we het zelf moeten doen. Zult u dan bidden? Zult u dan bidden voor de broeders ambtsdragers, voor de predikanten die u van de Heer ontvangen heeft, dominee van Heteren en dominee Uitslag? Het werk aan de vijgenbomen, aan die onvruchtbare vijgenbomen, is soms zo hard en moeizaam. Ploegen op rotsen wordt het wel genoemd. Het werk ook als vader en moeder voor uw kinderen kan soms zo moeilijk zijn. We kunnen als we ouder worden soms zo murwige slagen zijn. Murwige slagen als we zien om ons heen in de maatschappij of in ons nageslacht dat het geloof in God alleen maar minder wordt. kunnen soms zo murmige slagen zijn. Maar laten we dan misschien het machtigste wapen wat God ons gegeven heeft in de kast staan. Dat we juist zo bezig zijn om bekering te werken in de gemeente. Of bij onze kinderen of bij onze man en vrouw. Dat we zo bijna menen dat we zelf moeten doen. Maar juist het sterkste wapen, het gebed, tot diegene die harten kan veranderen, dat we dat achterwege laten. Gemeente Wekers wordt in uw midden het evangelie verkondigd. De ouderen en diakenen gaan op huisbezoek. Catechisatie wordt er gegeven. En als u thuis bent, ik neem aan dat u de Bijbel leest en dat u uw handen vouwt. Dat zijn de middelen die God u gegeven heeft. Het is het handelen van God waarmee hij de wortels van u bloot legt. Wanneer die mest om die boom heen legt. Hoe gaat u met die middelen van God om? Het is niet de vraag hoe mensen ermee omgaan. Het is niet de vraag hoe een ouderling of een diaken er bij u brengt. Maar hoe gaat u ermee om? Gaat u er biddend mee om? Biddend? Om Gods genade. Want dat is nog steeds de kern van ons bidden. Genade. Genade. Want als we terugzien in ons leven. Wie we waren voordat God ons geroepen heeft. Wie waren we toen? We dachten verdriet van over al die jaren. Dat we niet tot heer van hem leefden. Want we willen toch zo graag, als we hem lief hebben gekregen, om dan vruchten te dragen tot eer van hem. En dat is zo vaak ook weer een dubbel gevoel. Want de vruchten die we willen dragen, die kunnen we vanuit het oude leven soms zo vaak weer tot eer van onszelf zoeken. Maar vanuit het nieuwe leven willen we niets anders dan tot eer van God leven. Zodat hij groot gemaakt wordt met mijn leven. We willen zo graag vruchten toch voortbrengen tot eer van God. Dat kan. Dat mag. Dat moet ook. Dat kan omdat wij een voorbidder hebben in de hemel. De Heer Jezus Christus. Iemand die voor ons bidt. Ook op de momenten dat wij niet meer kunnen bidden. Op de momenten dat wij het achterwege laten. Op de momenten dat wij in verwarring zijn. Hij bidt. En daarom is er hoop. Zullen wij daarom dan ook ons gebed intensiveren? Bidden voor onszelf. Pleiten op zijn geduld. Bidden om genade. Bidden voor onze kinderen. Voor onze man, vrouw, vader en moeder. Bidden voor de gemeente. Bidden voor de ambtsdragers. Het gebed intensiveren voor het volk Israël. Voor de wereld waarin we leven. Hij bidt. Hij bidt omdat hij weet dat de tijd maar kort is. Want aan ons leven komt een eind. Eens zal die genadetijd voorbij zijn. En als we dan geen vruchten dragen tot de eer van God. Ondanks al het werk wat hij aan ons gedaan heeft. Dan zal het oordeel vreselijk zijn. Als u, als jij sterft zonder dat de Heer Jezus kent. Dat het oordeel vreselijk zijn, veel erger dan welke ongelovige ook die in de wereld zich uitleeft. Omdat u zoveel genade ontvangen hebt. Omdat u aan u zoveel zorg besteed is door die hemelse wijngaarden hier. De Heer Jezus bidt. Hij bidt voor u, voor jou, Heer, laat hem ook nog dit jaar. Want hij wil niet dat er iemand van ons verloren gaat. Daarom geeft hij ons tijd. Niet om in de zonde door te brengen. Maar dat we juist vruchten zullen dragen tot eer van God. Hij bidt. En daarom mogen wij ook bidden voor elkaar, voor onszelf. Hij bidt. Heer, laat hem ook nog dit jaar. Amen. zullen we de Heere samen danken en bidden. Heere Jezus Christus, we prijzen uw naam voor alles wat u ons deze dag gegeven heeft. In het bijzonder ook wat u aan deze gemeente geeft. Dat u dienstknechten geeft. Die de gemeente namens u bidden. Ik bid u dan van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Heere, wat een rijkdom dat u dat aan ons geeft. Te bewijzen van spreken, door de knieën gaat voor ons. En ons smeekt, laat u toch met mij verzoenen. En we kunnen niet zeggen dat u niet alles gedaan heeft om zalig te worden. Er is niet niets wat in de weg staat. Onze zonde niet, want u heeft verzoening gedaan met uw eigen bloed. Ons oude vlees niet, want u heeft de dood overwonnen. En het oude de doodsteek gegeven. U bent opgestaan in een nieuw leven. En u heeft het zelf gezegd dat uw Vader, die in de hemel is, de Heilige Geest zal geven allen die hem erom bidden. Heren. Geef ons dan dat gebed om die Heilige Geest. Want dat is wel de realiteit, zonder die Geest zijn we vijanden van u. En willen we uw genade niet, en daarom bidden we het. Bidden we het ook voor elkaar. Kom, kom Heer Jezus. En zend uw Heilige Geest. Dat hartend geopend mogen worden. Opdat mensen leren bidden en buigen voor u. Opdat het nieuwe leven gewerkt zou worden. Heere, u doet zoveel aan deze wijngaard. We bidden het u. Wilt u vruchten geven. Heere, we zeggen u dank voor alles wat u ons gegeven heeft. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan. Wilt u de komende week bij ons zijn. In het ambtelijke werk ons geven wat we nodig hebben. In het gewone dagelijkse werk of de zorg ook in het gezin. Leer ons te bidden. En in alles onze verwachting en hoop op u te stellen. Wees ons zo genadig en nabij. En we zeggen u dank voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.